heeft. Laat het vers brood zijn, Heer, dat komt vanuit uw hemelse bakkerij, Heer. Laat uw woord ons voeden vandaag, Heer, onze ziel, Heer, dat het u ons leiding mag geven, Vader. Dat u ons mogen vertellen, Jezus, hoe we moeten leven, hoe we ons moeten gedragen, hoe ons hart moet zijn, Heer. We danken voor uw werk, Jezus, halleluja. Transformeer ons hart meer en meer naar uw hart, in Jezus' naam. Amen. Amen. We zijn vorige week geëindigd in Matteüs hoofdstuk 5. Ah, ik zie Emmanuel komt er juist binnen. Dag Emmanuel. God zegen. We waren vorige week geëindigd in Matteüs hoofdstuk 5 vers 38 tot en met 42. We zijn in de bergrede. Bergrede, ik moet zeggen, super interessant. Het is zowat, moet ik zeggen, als je er één reden uit heel het Nieuwe Testament eruit kan nemen van de woorden van Jezus, de meeste mensen zullen de bergreden wel kennen. Wel, of een of andere manier, de een of andere zegswijze van Jezus herinneren, zoals degene die je ziet staan op je scherm. Oog voor oog en tand voor een tand. Maar het is wel een beetje, moet ik zeggen, ook een reis voor mijzelf in het herontdekken van de bergreden. In zekere zin dat je nu ook rekening houdt met de context, met de setting in de welke dat Jezus deze zegt. Het openbaart meer over wat Jezus wou proberen te zeggen tegen zijn luisteraars. Het is altijd belangrijk dat als je iets leest in de Bijbel en je wilt er iets uit leren, dat je erop nagaat, wat wil de auteur hier nu zeggen? Tegen wie is hij bezig? In welke tijd werd dit geschreven? Welke culturele achtergrond was er? Ja? Want we lezen eigenlijk iemand zijn e-mail van vroeger. En als je niet weet waarover het gaat en wat de briefwisseling was voor deze e-mail, dan weet je niet het hele verhaal. Dus het is altijd belangrijk, wel, het is belangrijk om precies te willen weten wat wil Jezus eigenlijk zeggen met deze zaken. En de bergrede is eigenlijk Jezus' aanklacht tegen de misinterpretatie van de farizeeërs op de wet van Mozes. Ja, ik zal nog eens zeggen. Dus de farizeeërs, de schriftgeleerden, zij waren aangesteld, zij waren leiders van de synagoge. De synagoge, dat was een plaats waar mensen elke sabbat naartoe gaan om onderricht te krijgen in het woord van God, in de Torah, de profeten, dus ons Oude Testament. En daar moesten ze onderricht uit krijgen. Maar de schriftgeleerden, de rabbis en fariseers, zij voegden toe aan het woord van God. Zij gaven hun eigen interpretatie, misinterpretatie, en het werd een heleboel set van regeltjes, bovenop regeltjes van God. Meestal interpreteerden ze dan ook nog eens het woord van God naar een bepaalde visie, en de visie was dat er een Messias gaat komen en de Messias gaat hun bevrijden van de Romeinse bezetting. De Romeinse bezetting, wel, ze waren al bezet voor 6 eeuwen lang. Ze waren wel sinds 586 voor Christus bezet door de Babyloniërs, dan door de Mede en de Perzen, dan door de Grieken. Dan waren ze eventjes vrij door de Maccabeeën, dat was een revolte, een opstandelingen, Joodse opstandelingengroep, die hun had bevrijd van de Grieken voor toch wel een 100-tal jaar, tussen 162 en voor Christus en 60 voor Christus. En dan kwamen de Romeinen. En dus nu, de Romeinen waren dus, toen Jezus leefde, ongeveer al 90 jaar aan de macht. En dus de spanning, de verwachting op de Messias was aan het groeien. Want zij hadden een politieke Messias in gedachten. En dus gingen ze ook bepaalde wetten van Mozes anders gaan interpreteren, want de Romeinen waren de vijand. Er waren bezetters, dat waren heidenen, die hadden heidens afgoden, er waren zondaars. Ja? Niet alleen waren de Romeinen vijanden, maar eigenlijk alles wat niet Jood was. Samaritanen moesten er ook aan geloven. Samaritanen was een mengeling tussen Joden en heiden. Meer daarover zoiets. Maar iedereen dat nagenoeg niet Joods en niet perfect Joods was, mensen met defecten, mensen met malaria, malaria zeg je nu met, de huidziekte. melaatsheid, sorry. De doof, de blinde, de minderjarigen, zelfs vrouwen, allemaal waren ze minderwaardig in hun ogen. En dus dat kroop in hun onderwijs. En dus ze hadden gevoelens van haat, ze hadden gevoelens van jaloersheid. En daar sprak Jezus allemaal toe. Hij kwam om hun huichelarij, hun hypocriete stand aan te kaarten. Ja, dat is wat religie met je doet. Religie, wanneer je aan Gods woord toevoegt, of wanneer je van Gods woord aftrekt, dan wordt het een religie. En religie zorgt dat je alleen maar bezig bent met jezelf en wat jij kan doen of wat je niet kan doen. En niet meer met je hart bezig bent met de essentie. Ik wist niet. Ik wist niet wie Jezus was voordat ik hem leerde kennen. Jullie waarschijnlijk ook niet. Je hebt wel over hem gehoord toen dat je, als je opgroeit in Vlaanderen, als je catechese-les hebt genomen. En je gaat af en toe naar de kerk, dan heb je zo'n beeld van een God, ja, niet echt genadevol. Als je iets verkeerd hebt gedaan, dan moet je een mechanisch gebed opzeggen van het Onze Vader of het Onze Lieve Vrouw. Je moet boetedoening gaan doen 1 keer per jaar. Het is allemaal mechanisch. Je moet op zondag naar de kerk, je krijgt daar een hostie. En je legt dat op je lippen en je denkt, ik kan er weer tegen voor een week. althans, dat was mijn ervaring. En als ik zag naar de ervaring van andere mensen toen ik naar de katholieke kerk ging, was het ook niet bijsterend vreugdevol. Ja, het was niet echt iets om aan andere mensen te gaan verkondigen van, kom naar onze kerk, want wij hebben het goede nieuws. Hoe dat de mensen eruit zagen, was blijkbaar altijd slecht nieuws. De man aan het kruis hong precies nog altijd aan het kruis. Ja, dat is wat religie met je doet. Het geeft geen vreugde. Het laat u alleen maar in een valse schijn van heiligheid, in een valse schijn van redding, terwijl je helemaal niet gered bent. Want je hart is er niet in. Je weet niet waarom je de dingen die je doet, dat je doet. Je doet het maar omdat iemand met een kleed over zijn hoofd het zegt. Of omdat je ouders het zeggen. Of omdat je anders naar de hel gaat als je het toch niet doet. En je weet maar nooit als het waar zou zijn. Dan doe je dat maar. Snap je wat ik wil zeggen? Dat is wat religie met je doet. Maar wist ik veel dat Jezus was opgestaan uit de dood en dat zijn geest beschikbaar was? Niemand heeft dat ooit tegen mij gezegd, dat je vandaag de dag zijn geest kon ontvangen. Dan vandaag de dag dat er hoop is voor de mensheid. Amen. Dat er een heilige geest is die valt te ontvangen. En als dat gebeurt, dan begin je te spreken in een wonderbaarlijke nieuwe taal. Zoals de apostelen hebben gedaan in Pinksteren. Nooit van gehoord. Ja, het feest van Pinksteren, dat is iets met tongen te maken. Maar dat is niet meer voor ons vandaag, wordt er gezegd. Maar dank de Heere. Dank u, Jezus, dat 22 jaar geleden, halleluja, de Heer mijn ogen heeft opengedaan. Ik weet niet waarom. Ik heb het aan niks te danken. Ik heb het aan niets verdiend. Maar ik dank de Heer. Amen. Dat Hij zich mij gevuld heeft met zijn Heilige Geest. Dat Hij mij traag maar zeker wegdrijft van de gevaren van religie. En dat hij meer en meer, ook hier in deze reeks, de bergreden, meer en meer zijn hart opent voor wat is echt, wat doet er echt aan toe. Dank u, Jezus. Wist ik veel dat er een doopsel was? Ik was als kind gedoopt, maar wist ik veel dat er een doopsel was dat de volwassen kon ondergaan in geloof in de naam van Jezus? En dat je een nieuwe schepping wordt en dat het oude is voorbij en het nieuwe komt. Ik wist daar niets van. Amen. Het was allemaal maar basis van werken. Als je dit en dat doet en dat en dat, dan kom je oké. Okay. Maar nooit van wat Jezus waarlijk heeft gedaan voor je. En hoe dat een realiteit kan worden in jouw leven. Als er ook iemand blij is. Amen. Oh, dat de Heer dat heeft geopenbaard tot jou. Halleluja, tippen. Amen. Amen. Denk even en dank even. Laten we even een moment nemen om de Heer te danken. Denk even aan die persoon, want ik weet niet wie het was. Of een situatie die ontstaan is in je leven, waardoor dat je tot de Heer bent gekomen. Ja, ik weet nog goed, het waren de woorden van mijn tante. Mijn Amerikaanse tante die zei, bid tot de Heer. Ik weet dat ook iemand anders, mijn moeder was voor mij aan het bidden. Ik weet niet, maar ik dank de Heer dat er iemand was op mijn pad. Die ooit een zaadje van geloof in mijn hart. God doet al het werk. Ik weet het, want God heeft die persoon gestuurd. Dus natuurlijk moet ik God bedanken. Maar dank de Heer. Amen. Dank u. Kun je even de Heer danken voor dat magisch moment. In weet ik veel welk jaar dat het was. Dat de Heer jou heeft geleid naar de voet van het kruis. Dank u Jezus voor dat moment. Dank u, want zonder dat, Heer, was ik nog steeds hopeloos verloren in mijn zonde. Was ik nog steeds op weg naar de hel. Ik dank u, Jezus, dat u mij eruit heeft getrokken, Heer. Dat u mijn voet heeft gezet op de rots. En dat u mij nu leert, week na week na week, Heer, wat het is. Halleluja, om u te representeren op deze aarde. In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. En zo gaan we verder. Amen. En we gaan proberen andere mensen ook datzelfde goede nieuws te bereiken. Ook het hart van Jezus te bereiken. Want mensen hebben het nodig. Ze zitten vast in een religie. Ofwel zitten ze vast in een ongeloof, in een atheïsme. Ofwel zitten ze vast in een humanisme. Denkende dat de mens zichzelf kan redden. Dat het enige wat ze nodig hebben is de menselijke barmhartigheid en goed zijn voor iedereen vanuit eigen kracht. En ik begrijp het. Ik begrijp het. Er is een enorme opstoot aan inclusiviteit, non-discriminatie. En prijs de Heer voor die gevoelens. Prijs de Heer dat mensen gelijk willen worden behandeld. Prijs de Heer dat vrouwen meer en meer evenwaardig worden aan mannen. Althans in onze westerse maatschappij, in vele maatschappijen van de wereld, is dat nog niet zo. Prijs de Heer dat er meer en meer voor armen en weduwen en vreemden, zoals het in de Bijbel wordt genoemd, dat er daar aandacht wordt aan besteed. Dank de Heer dat er meer en meer naar elkaar wordt omgekeken. Maar ik zeg het u, dat kan niet volledig tot zijn recht komen zonder de liefde van God. Het gaat creëren een zekere vorm van zelfrechtvaardigheid en heiligheid vanuit de menselijkheid voor een ander, maar dat houdt niet stand zonder de liefde, de agape liefde van God in het hart van die mensen voor andere mensen. Vroeg of laat gaat dat ineenstuiken. Vroeg of laat zien we daar toch barsten in deze zogezegde liefde voor iedereen. Vroeg of laat zien we dat toch naar een of andere kant afdrijven die helemaal niet goddelijk is. Vroeg of laat zien we daar toch corruptie naar boven komen. Want de mens, zijn natuur is verderfelijk vanaf het moment dat we geboren worden. We zijn niet in staat zonder het offer van Jezus om die goddelijke liefde te doen verspreiden. Je mag het proberen en veel mensen hebben het geprobeerd. Maar er is maar één voorbeeld en dat is Jezus. En Jezus kwam om te laten zien aan de fariseers, aan de schriftgeleerden, die heel veel goede werken deden, zo gezegd, en daar gaan we het volgende week ook nog verder over hebben, maar die hopeloos faalden, want ze hadden andere motivatieredenen. En Jezus kwam om het allemaal te demonstreren. Hij zegt, ik kom niet om de wet en de profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. Ja, een lange tijd wist ik niet goed wat dat echt wou proberen te zeggen. Maar Jezus kwam eigenlijk om de wet en de profeten zijn waarlijke invulling te geven. Want de farizeeërs waren ze aan het verdraaien. Ze waren het aan het misinterpreteren. Ze waren eden aan het afleggen, maar niet op de juiste manier. Ja? Ze pleegden weliswaar geen moord, maar ze hadden wel woede tegen hun broeder of zuster in hun hart. En Jezus zegt dat is juist hetzelfde. Ze pleegden misschien geen overspel, maar ze hadden misschien wel begeerte in hun hart naar andere vrouwen toe. En Jezus zegt dat is op hetzelfde niveau als overspel plegen. Hè? Ze hadden misschien, ja, deze hebben we vorige week gezien, ze hadden een gezegde, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dat komt letterlijk uit de wet van Mozes in Exodus 21 en 24 vinden we dat. Maar zij pasten dat toe in elk dispuut. Omdat de wet voorziet een oog voor een oog en een tand voor een tand alleen maar wanneer dat er een oordeel is geveld in de rechtszaak. En dan was de straf een oog voor een oog en een tand voor een tand. Maar de fariseers predikten dat bij voor iedereen bij wie dat ze zich beledigd voelden, bij wijze van spreken. En voornamelijk natuurlijk op de bezetter. Voornamelijk natuurlijk was hun haat gericht naar de niet-Joden. We hebben toen gezien wat rechterwang slaan, linkerwang toekeren, wat dat betekent. Dat wil zeggen dat je een belediging niet met een belediging mag beantwoorden. Ja. En dan gaan we vandaag daar op verder, vers 43 en 48. Nou, Jezus zegt, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Ja. Ja, Jezus begint weer een van zijn aanklachten. Wel, aanklacht is eigenlijk een herinterpretatie, juiste interpretatie. Hij zegt, jullie hebben gehoord dat er gezegd werd. Hè. Dus het werd mondeling overgeleverd. Met andere woorden, de fariseers waren dit aan het leren in de synagogen enzovoort. Wat zeggen ze? Je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Nu, als we dat gaan opzoeken, je moet je naaste lief hebben, dan vinden we dat inderdaad terug. Hè, in Leviticus 19, we gaan het er eens even bij halen. Want ze gaven onderricht vanuit de wet van Mozes. Leviticus 19, 17 en 18 zegt, dit is het Oude Testament, hè. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. Laat niet omwille van een ander schuld op je, door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Wie van jullie wist dat dit in de wet stond? De wet van Mozes, hè? Nee, ik wist dat niet. Hey, ik heb het ooit wel eens gelezen, maar ja. Je vergeet, je kunt niet alle 66 boeken van buiten kennen natuurlijk. Allee, sommigen kunnen dat misschien wel. Maar ik vraag het, wist jij dat, moeder? Of Emmanuel? Hanna, wees niet haatdragend. Hey, als je denkt aan zo de wet van Mozes, dan denk je waarschijnlijk allemaal van die strenge regeltjes erin. Weinig over compassie en gevoelens. Ja. En hier is God die reeds opriep in het Oude Testament. Wees niet haatdragend. Als je iemand te verwijten, roep hem dan te veranderen. Laat niet om. Met andere woorden, ga. Als je iets te verwijten hebt, ga er niet naartoe en los het niet zelf op. Ja, met andere woorden, drijf jezelf niet tot het uiterste dat je een verhaal gaat halen en voordat je het weet, ligt er daar een op de grond. En dan is het oog omhoog, tand om tand. Maar heb je naaste lief als jezelf. En wees niet. Nu, de fariseers hebben blijkbaar dat eerste, vers 17, weggelaten. Hè? We gaan nog eens terug naar wat Jezus zegt. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Waar haalden de fariseers dat tweede deel? Ja, Jezus quoteert inderdaad Leviticus, Emmanuel. Wel, nee, hij quoteert de fariseers. De fariseers zeggen, je moet je naaste lief hebben. En daar eindigt Leviticus. Maar de fariseers voegen eraan toe, en je vijand haten. De vijand haten vinden we niet terug in de Tora. Ja? Dat vinden we niet terug. Ja, dat is wat ze constateren. Dat is wat Jezus dus in heel hoofdstuk 5 van Matteüs eigenlijk aan het zeggen is. Je gebruikt oog om oog, tand om tand, wat inderdaad een wet is in Exodus. Exodus 21. Inderdaad, dat is een wet. Je quoteert inderdaad de wet, maar je gebruikt hem verkeerd. Nu, waar halen ze dat concept van je vijand haten? Wel, zij definieerden hun naaste als hun broeder en zuster, als een Jood zijn. Ja? Zij interpreteerden dat. Nu, Jezus zijn interpretatie van de naaste was een beetje anders. Hey, u weet waarschijnlijk al naar waar ik toe ga. En degene die het weet, mogen het tippen in de chat. Welke parabel ga ik nu zo dadelijk op het scherm tevoorschijn laten komen? Wie heeft nog eens gevraagd aan Jezus, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? Oké, ik zal er wel naartoe gaan. Lucas 10. Ja, Hanna was eerst. 10 punten voor Hanna, sorry Manuel. Yes. Heel goed. Er was eens een wetgeleerde, in Lucas 10 vinden we dit verhaal, vers 25, die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen van het eeuwig leven? Hij wilde hem op de proef stellen, want die wetgeleerde, die heeft gehoord over Jezus zijn uitspraken, en die ging hem een keer uittesten om te zien of hem een aanklacht kon doen tegen hem. Hè, of hem inging tegen de interpretatie, tegen hun interpretaties van de wet. Jezus antwoordt, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Inderdaad, u hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wil zich rechtvaardigen, vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? En toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde, onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken en mishandelden, hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Een priester. Ja. Een priester en degene die daar beroofd is, was waarschijnlijk een Jood. Hè. Hij kwam van Jeruzalem naar Jericho. En hier was de priester, maar die deed niks. En dan kwam er een leviet. Dat is ook een soort van een onderklasse bij de priesters. Ik zal het zomaar zeggen. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen, ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij 2 denariën aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Amen. Dus wie is uw naaste? Dat is niet alleen een beperkt groepje van mensen die je leuk vindt. Dat is niet alleen uw letterlijke broeder en zuster, dat is niet uw letterlijke buurman of buurvrouw. In dit geval identificeerde Jezus de naaste met Samaritaan. Een Samaritaan die in de ogen van de leviet en van de priester geen naaste was van hun. Maar Jezus noemt hem hier wel de naaste. Dat was natuurlijk heel chockerend. Maar we gaan even terug naar Jezus zijn bergreden. Dat is natuurlijk chockerend. Ook omdat Jezus opvolgt met de woorden: ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Dus hij zegt, je moet je naast lief hebben en je vijand halen. Dat is wat er gezegd wordt, dat is wat de fariseers u leren. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Dat is nog een chockerender effect. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Oké, we komen daar zometeen op terug. We gaan eerst even verder lezen. Is het een verdienst als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? Dat moet een zware steek zijn geweest. Doen de tollenaars niet net zo, dat is een zware steek. En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Nog een steek. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. En hiermee wordt dus Matteüs 5 afgerond. Het is de laatste vers, een mooi einde aan dit hoofdstuk. Natuurlijk, Jezus dacht niet in hoofdstuk en Matteüs ook niet in hoofdstuk. Wij hebben later de hoofdstuk toegevoegd. Maar het is uitzonderlijk dat Jezus wezens volmaakt. Al je Matteüs die opschrijft, wezens volmaakt, is een quotatie uit Leviticus 19, vers 2. Waarin eigenlijk zegt, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Ja? Maar Jezus, in plaats van het woord heilig, staat het woord volmaakt. Ja? Het is het principe van zo God, zo volk. Hè? Zo vader, zo kinderen. Even teruggaan. Oh, dat is de verkeerde. Sorry. Wees dus volmaakt zoals je hemelse vader volmaakt is. Hij noemt God vader. Dat was op zich ook al opmerkelijk. Vader wordt niet zoveel gebruikt in het Oude Testament. Wanneer Jezus in Matteüs 6, volgende hoofdstuk, zo volgende week zien, wanneer hij ons leert bidden, het onze vader, was dat een formule, of een titel, zal ik maar zeggen, die de Joden niet vaak gebruikten, God hun eigen vader noemen. Maar Jezus wil duidelijk maken, het vaderschap van God, het vadershart van God. En aangezien dat onze vader volmaakt is in de zin dat hij niet discrimineert, dat er niet zoiets is als een vijand of geen vijand. Snap je wat ik wil zeggen? Voor God, elke mens is geschapen in zijn beeld. Elke mens is waardig om gered te worden. Elke mens, ja, zelfs Hitler. Zelfs voor Hitler was het bloed van Jezus genoeg om hem te kunnen redden. Nu, hij heeft daar niet voor gekozen, hij heeft een ander pad gekozen. Maar ik wil maar zeggen met dit extreme voorbeeld, dat God hield van de wereld, Johannes 3,16, en dat is niet alleen degene die zogezegd goed doen, want soms hebben we dat beeld, en het Oude Testament geeft soms ook dat beeld. Het Oude Testament van sommige auteurs, maar we moeten oppassen, zij leefden niet onder het nieuwe verbond. En de fariseers hebben, ik zal direct een voorbeeldje geven van David, maar de fariseers hebben dat overgepakt en zij dachten dat, wij zijn Joden, wij zijn de appel van Gods ogen, we zijn meer waard dan de rest. En dus, Ze maakte iedereen die niet dacht zoals hun, die anders was, die tegen hun was gekant, zoals de Romeinen vooral, als een vijand, en die mocht je haten. Maar er is geen plaats voor haat en bitterheid in de harten van de kinderen van God. Amen. En Jezus liet dat duidelijk zien. Dank de Heere. Dank de Heere dat hij heeft weerstaan aan de verleiding van de duivel om haatdragend te zijn. Amen. Stel je voor dat op weg naar het kruis dat hij opeens zou zeggen, ik heb er genoeg van, deze mensen. Ik heb me gegeven aan hun. Ik heb alles gegeven. Ik heb ze genezen. Ik wil ze redden en ze spuwen me uit en ze jagen me naar het kruis. Ik heb er genoeg van. Ik ben hier weg. Ik kan ze allemaal kapot doen. Amen. Nee, nu de tijd van genade er is, dank u Jezus, en er komt natuurlijk een tijd van oordeel, wanneer dat hier gedaan is en wanneer Jezus terugkomt, en wanneer de aarde opnieuw gaat geformeerd worden uit het vuur van het oordeel van God, dan komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, want God is nog altijd rechtvaardig. En omwille van zijn rechtvaardigheid moet hij de zonde, amen, bestraffen. En moet hij de rechtvaardigheid geven aan zij die voor hem hebben gekozen. En komt er dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop we zullen leven. Halleluja. In de eeuwigheid met hem. Maar die dag zal er pas komen op Gods timing. En wanneer God voelt dat het perfecte aantal van mensen die gered moesten worden, bereikt is. Maar het is blijkbaar daar nog niet. Het is er nog niet, maar op die tijd, ja, alles wat we doen voor de Heere zal overblijven. Alles wat we doen voor de Heere zal overblijven. Alles wat we doen voor onszelf, voor onze eigen glorie, ons eigen succes, voor deze wereld, zal op een dag worden opgebrand. Het zal worden opgebrand, broers en zusters, en alleen maar de zielen die wij hebben bereikt met het evangelie en met de liefde van God, niet met de haat, door mensen te behandelen als mens, amen, door te kijken verder dan hun daden, maar te kijken naar een ziel die niet weet wat het is, als we zo gaan kijken en we gaan zielen redden en we gaan bijbelstudies geven aan hun en we gaan bidden voor hun dat ze de Heilige Geest mogen ontvangen en we gaan bidden dat God in hun leven mogen komen. Dat is het enigste wat over gaat schieten wanneer de Heer gaat terugkomen en hier alles opnieuw gaan maken. Alleen zij gaan overblijven. Jij gaat overblijven. En al de mensen, die andere mensen die God op jouw pad heeft gebracht. Amen. En het zaadje dat je hebt gezaaid in hun hart. Dank de Heer. Dank de Heer. Maar om terug te gaan, want ik wijk af. Jezus zegt, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Dat is niet makkelijk. Maar hij zegt, dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Het transformerende werk en karakter van God in je hart. Transformerende werk van God in je hart, sorry. Het downloaden van het karakter van God in je hart is duidelijk op de manier dat we omgaan met andere mensen. Amen. Is duidelijk op de manier wat er in je hart omgaat en waar het hart van vol is, loopt natuurlijk de mond van over. Je kan niet verstoppen wat er in je hart zit. Vroeg of laat komt er naar buiten. En als er haat en bitterheid en kwaadheid in zit, zal er dat vroeg of laat, je kan dat niet controleren, dat zal eruit komen. Er zal een situatie ontstaan in je leven waar de druk zo hoog wordt. Ik zie het constant gebeuren. Bij mij op de werkvloer, af en toe is er een leerkracht ineens dat ze krammen schiet en die ineens een vloed van verwensingen, frustraties naar buiten laat goed. En ik zeg niet dat je niet frustreerd mocht worden, maar laat het niet zo tot een punt komen. De wet zei het al, wees niet haatdragend, zodat het een punt komt dat je opeens actie neemt en bom, iemand op zijn gezicht gaat slaan. Maar dat is hetzelfde. Oh, ik slaag niemand op het gezicht. Nee, maar je doet het misschien met woorden. Soms kan het een opeenstapeling zijn van indrukken en frustraties en aanstoot nemen. En haatgevoelens en bitterheid. En dat is een opeenstapeling Allemaal zaken, inderdaad, moeder. Zo'n wortel die begint en je laat die schieten. Je denkt erover na en de duivel komt en fluistert van... Ja. Je hebt gelijk, word maar eens goed kwaad. Wat ze u allemaal durven aandoen. Laat het maar, denk er maar goed over na. Koud er maar eens even goed over na. En ga slapen zonder te bidden. Ga slapen met je kwaadheid en met je boosheid. Laat er, en 's morgens zul je wel beter voelen. Dat zijn leugens van de duivel. Geef het aan God. Geef het aan God. En zeg van God, hoe moet ik hiermee omgaan? Ik kan het niet zelf. Hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe moet ik dit verwerken? Hoe moet ik dit omdraaien? En dat ik in staat ben om te bidden voor mijn vervolgers of zij die mij kwaad doen of die over mij praten, rollen en mij pesten. Want ik wil een kind zijn van u. Ik wil laten zien dat ik kind ben van u. Amen. God zegt daarna, God Jezus zegt daarna, hij zal zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen, laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wat denk je? Dat Jezus hiermee wil zeggen. Laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ja, moeder?
Ik denk dat goede dingen, dus het leven, kan goed zijn voor slechte mensen en ook voor goede mensen. Maar ook het verdriet en de pijn is ook voor beide hetzelfde.
Juist, ja. En waarom zou hem dat zeggen? Want het is juist wat je zegt. Dus inderdaad, goede dingen gebeuren voor goede en slechte. Ja, en zoals Emmanuel zegt, gunst en zegening van God worden vaak onpartijdig geschonken. Dat is waar. Maar waarom zegt Jezus dat? Hij zegt... Hij laat zijn zon immers.
Altijd.
Ja, hij zegt het met een reden. Omdat voor in de hoofden van de fariseers... Je moet altijd denken, tegen wie zit Jezus te praten? Hè? Dus zijn publiek bestaat uit allemaal mensen die geïndoctrineerd, die gehersenspoeld waren, hè, door de leren van de wetsgeleerden. En zij leerden dat als jij goed bent... En je leeft dus volgens onze regeltjes. Dan gaat het goed met jou. Dan krijg je de zegeningen en de gunsten van God. Hè? Ben je slecht? Ben je onrechtvaardig? Doe je slecht voor je mens en voor God? Dan gaat God je vervloeken. Dat was hun theorie. Hè? Dus zij waren natuurlijk heel gezegend, want ze waren rijk. Hè? Door het geld van de mensen af te trollen. Maar ze waren dus rijk, ze hadden mooie kleren, purperen kleren, ze hadden aanzien, ze hadden succes, ze hadden alle goede plaatsen in de synagoge. Dus zij moesten wel iets goed hebben gedaan om zo rijk te worden. Trouwens, diezelfde leer wordt nu ook nog gepredikt in christelijke kerken, hè? Prosperity gospel churches. Het wordt niet zo letterlijk gepredikt, maar ze willen eigenlijk wel zo prediken van wil je... Zoals de pastor zei, wil je rondrijden in zo'n dikke BMW of in zo'n limousine en gebracht worden naar de kerk met veel fanfare, aanzien krijgen in de maatschappij. Wil je dat ook allemaal? Wil je worden zoals ons? Wel, wij zijn gezegend zo door God. Doe hetzelfde als ons en geef je geld aan ons. Maar Jezus zegt, hey, wil jullie werkelijk kinderen zijn van je Vader in de hemel? Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Hè? Doe niet zoals die fariseers die de vijand haten, die het schrift misinterpreteren. Want de zon gaat immers op voor goede en slechte mensen. Het is geen teken van de goedheid van God, dat als je in de penari zit, of dat er iets slecht gebeurt, of het regent op een dag, dat je opeens onrechtvaardige zaken hebt gedaan. Nee. Amen. Zo is het niet. De grootste mannen en vrouwen van God, je kan het lezen in de Bijbel, hebben allemaal doorheen regenachtige, stormachtige woestijnervaringen gegaan. Paulus heeft dat meegemaakt. Jezus heeft iedereen. Dus waarom zou nu de Nieuwtestamentische 21-eeuwse christenen, waarom zou het nu ineens anders gaan? De zon komt op. De zon kan soms ook ondergaan voor een periode en kan gaan regenen. Amen. Dat is de cycle of life. Maar verlies geen hoop en begin niet te vloeken en begin niet te haten terwijl het begint te regenen. Amen. Blijf kijken naar Jezus. De zon zal wel beginnen schijnen. Vroeg of laat komt de zon terug. Amen. Vroeg of laat komt de zon terug. Als je je ogen houdt op de zon, komt de zon vroeg of laat terug. Amen. Maar kijk je maar alleen maar naar de regen. En het is zo, het is weer zo'n storm, het is weer regenachtig, het is weer donker, het is weer grauw en grijs. Dan blijven we in een negatieve spiraal. Vroeg of laat moet je jezelf op de wang slaan en die andere wang keren. En zeggen van, het is genoeg geweest. Jezus is goed, ook al regent het nu. Jezus is goed voor mij, want hij heeft mij gered. Als hij niks meer doet voor mij in mijn leven, dan ben ik nog steeds gezegend, want ik ben gered van de eeuwige verdoemenis. Doet hij niks meer in mijn leven, krijg ik geen zegening meer van weet ik veel wat. Het is nog altijd goed, want Jezus heeft mij gered. Heeft mij een nieuwe geest gegeven, heeft mij een nieuw hart gegeven. En dat is goed genoeg voor mij. Dank u, Jezus. Amen. En ik eindig met... Amen, zijn genade is genoeg. Nu, God gaat meer geven dan zijn genade, hoor. Hij geeft ze genade, dank de Heer, en dat is genoeg. Maar hij kwam om leven in zijn overvloed te geven. Dat we desondanks de slechte periodes in ons leven, dat we er bovenuit kunnen gaan. Amen, God is goed voor zijn kinderen. Hij draagt zorg voor zijn kinderen. Hij wil je vrede, hij wil je geluk, hij wil je vreugde geven. Niet buiten het offer van Jezus, allemaal binnen het offer van Jezus, binnen de grens, amen. Dus God is goed, hij laat je niet aan je lot over. Hij is niet zo van, oké, ik heb je nu gered. Het gaat moeilijk worden in het leven. Trek je plan, veel succes. Dank de Heer, nee, zo is het niet. Hij gaat erbij zijn. En zijn aanwezigheid in je leven is al een... Dat is denk ik de grootste zegening dat je kan hebben, nietwaar? Wetende dat God bij je is, dat je hem voelt. Dat je weet dat je leven een doel heeft. Halleluja. Amen. En God confirmeert. God confirmeert. Hij bevestigt. Halleluja. In je leven. Als je erom vraagt, je zal het wel zien. Maar ik wil nog één ding zeggen. Waarom hebben de fariseers eigenlijk dat toegevoegd? Je vijand haten. Want ze haalden dat niet zomaar uit de lucht ook al. Hebben ze... Ja, waarschijnlijk Leviticus 19, vers 17 gemist. Wees niet haatdragend. We kunnen bijvoorbeeld in psalm lezen. En er is een gevaar in het lezen van psalmen. Er is een gevaar. Dat is waarschijnlijk de eerste keer dat je een pastor dat hebt horen zeggen. Broeder Emmanuel, er is een gevaar in het lezen van psalmen. Ja, ik zeg het u, er is een gevaar. Stel dat je Psalm 139, vers 19 opent, toevallig op een dag en je zegt van, Heer, geef me een woord voor vandaag. En je leest hier hoe David zegt, God, breng de zondaars om. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden. Oh, sorry, ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer? Niet verachten wie tegen u opstaan. Ik haat hen. Zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Ja. Dat is goed dat je psalmen leest. Nou, alles wat je leest in de Bijbel is natuurlijk goed, Emmanuel. Maar er zit een gevaar in het lezen van het Oude Testament doorheen de bril van het Oude Testament. Denk eraan David die dit schreef. Ik ken de liefde, genade van de toekomstige redding en van God eigenlijk niet in zijn perfectie. Voor hem was, ja, hij was koning van Israël en iedereen die tegen Israël kwam, kwam tegen God. En als je tegen God kwam, dan kon je die haten. Haten is misschien niet hetzelfde woord of dezelfde gevoelens die wij eraan zouden koppelen in onze maatschappij. Maar het geeft toch wel, want er zijn nog andere psalmen hoor, waarin dat er, dat worden dan wraakpsalmen genoemd. Die je natuurlijk met een korrel zout moet gaan nemen. Je moet daarmee oppassen hoe je die interpreteert. Je mag die niet gebruiken voor vandaag. Ja, je kan niet bidden, God breng de zondaars om. Want Jezus heeft gezegd, bid voor de vervolgers. Paulus heeft dat herhaald. Dus nee, bid voor zij die u vervloeken. En David zei, God breng de zondaars om. Vervloek ze. Nu, in David zijn defense, denk eraan, het zijn David zijn woorden. Hè? Het zijn niet Gods woorden. Hè? Ja, dit is niet het hart van God. Hè? Dit is het hart van... De psalmen zijn heel emotioneel. Je ziet daar een rauwe emotionele... En meestal wordt dat heel hard uitvergroot in poëtische taal. Het schrijft ook in heel extreme vormen, zwart-wit... Links, rechts, het kent weinig midden, weinig grijze zones. Het is ook meestal liederen die dan werden gezongen. Hè? Maar, momentje. Hè? Psalm 139, want ik moet nog lezen wat erachter komt. Dus hij zegt, ik haat hen zoveel als ik haat, kan ze zijn mijn vijand gewonnen. Maar dan is er nog een vers 23. God dank dat me dat je toegevoegd, vers 23. Doorgrond mijn God, ik ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt. Is nog 124. Zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is. Dus onze vriend David had misschien wel een beetje wroeging door zo'n gevoelens te uiten. Hij zegt, en hij eindigt zijn gebed of zijn psalm wel, hart, peil, God, peil mijn hart. En zie of ik geen verkeerde weg ga, leid me over de weg die... Dus om David toch een beetje te verdedigen. hij was er wel mee bezig. Hij besefte volgens mij wel, als hij die woede begon... Maar laten we... Hij had de Heilige Geest niet, hè, broers en zusters. Hij had de Heilige Geest niet. Hij kende het offer van Jezus niet. Hij kende de vergeving die Jezus ging brengen. Hij kende het allemaal. Hij leefde in het Oude Testament met geen hoop op de eeuwigheid. Ja, geen hoop op zoals Jezus kan bieden en zo verder. Dat is een ander verbond. Om te eindigen, Paulus heeft de woorden van Jezus herhaald in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12. Hij zegt, vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goed te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen... in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broers en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden, maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken, dan stapelt u gloeiende kool op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het zijn allemaal... op basis van Jezus heeft gezegd. En de fariseers, zij hielden natuurlijk van die wraakpsalmen van David. En zij namen die nou redelijk letterlijk. En die zei, wel, als David de vijand kon haten, dan moogde jij uw vijand haten. Maar Jezus kwam om dat te corrigeren. En zei, uw naaste is iedereen. Heb uw naaste lief als uzelf. Haat niet uw vijand, bid voor hem. En laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade... door het goede. Die laatste trouwens, vers 20 en 21, is een letterlijke quotering van Spreuken 25. Vers 21 en 22. Dus het was nogthans geschreven in Spreuken. als, dat is Oude Testament, hè, spreuken. Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als drossig heeft, geef hem dan te drinken. Dus waar kregen ze dat concept van vijand haten? Uit een vers ergens in een psalm. Maar Jezus kwam neer, mannen. Dat is het niet. Amen. Zijn er nog vragen? Dat is een goede vraag trouwens, Emmanuel, in de chat. Dat is misschien iets voor volgende week. Ik zal het opschrijven.
Ja, Bart, ik heb daar een vraag over die boven de kool.
Ja. Dat is een goede
vraag. Is dat een gewone melk of zo?
Een goede vraag. Ja, Paulus quoteert dat, hè. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te eten. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Dat is een zegswijze. Inderdaad. Weet iemand toevallig wat dat wil zeggen? Nee. Ah, ik bedoel te zeggen dat hij een zegswijze misschien gebaseerd is op een echte...
Ja, dat wil ik zeggen.
Een echte toepassing. Ja, ik hoop ook niet dat ze dat deden in die tijd. maar het moet wel ergens vandaan komen, dat is waar. Nee, ik heb het ooit wel eens opgeschreven. Een momentje.
Was dat niet de man die dat aan honger heeft, eten krijgt en drinken, dat hij zich schuldig voelt, of
ja.
Je krijgt...
Ja, daar heeft het mee te maken, inderdaad.
Ja,
hè? Ja. Ik lees hier vanuit mijn studiebijbel.
En het hoofd.
Ja, het zegt hier, dat is wel interessant, de gloeiende kolen kan men opvatten als het knagende geweten van de ongelovige dat gaat spreken omdat hij spijt krijgt van zijn slechte gedrag wanneer hij ziet hoe de christenen het goede met hem voor heeft. Ja, dat is waar, Emmanuel, van schaamte, inderdaad. Dat is wel mooi uitgelegd. Dus, als jij het kwade overwint met het goede, door goed te blijven doen, door te bidden voor zij die u vervolgen, dan gaat uw vijand, tussen aanhalingstekens, want we hebben geen vijanden als christenen. De enige vijand is de leugenaar, dat is de duivel. Al de anderen zijn mensen die niet beter weten. Maar wat, dan gaan die mensen ja, een knagend geweten krijgen. En inderdaad rood worden, schaamte en nadenken. Spijt krijgen van hun slechte gedrag, hoe dat ze u hebben behandeld. En dat is de enige manier om een cyclus van geweld en wraak en wrok en weer wraak en een andere wraak, hetgeen dat er in het Midden-Oosten eigenlijk al 1000 jaar bezig is, by the way. Enige manier om dat te doorbreken. Amen. Dank u, Jezus. Vader, we danken u, Heer, voor uw woord. Laat in ons, Heer, geen haatdragend hart zitten, maar een hart van U, Jezus. Ik dank U, Jezus. Halleluja, voor Uw woorden. Laat ze ons in de praktijk omzetten. Laat ons bidden voor zij die ons slecht doen. Laten we bidden voor zij, Heer Jezus, die zelfs gekant zijn tegen Uw evangelie, Heer, dat ze mogen bekeren, Heer. Ik bid, Jezus, dat onze liefde mag uitstralen. Of het nu regent of zon schijnt, Heer. Ik dank u, Jezus, voor uw Heilige Geest in ons. Transformeer ons meer en meer naar uw beeld in Jezus' naam. Amen. God zegen. Vrijdag gebedsavond in de gemeente, als je erbij kan zijn. 19:30 uur. Oh, en er is ook ons etentje, niet vergeten. Zondagdienst van 11 februari. Zet in hun agenda, 11 februari. Zij die iets willen meebrengen. Zij die iets van eten willen meebrengen. Iets willen maken. Contacteert zuster Rina. Als je haar gsm-nummer niet hebt, contacteer mij. Dus zondag 11 februari na de dienst hebben we, om onze vaste maand af te sluiten, hebben we dus een etentje. Oké? Ik zie u vrijdag of zondag. God zegen, dag iedereen.
Dag.
Doei, dag Rebecca.